Gemeente, een enkele mededeling vooraf. Dinsdagavond zal er om 8 uur weer Bijbelkring zijn. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de werkgroep Oost-Europa. Volgende week is de collecte voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 8e psalm, het 1e en het 9e vers. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen. En dat is dus vers 1 en vers 9 daarna. Naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen uit Johannes 6. Het 6e hoofdstuk van het Johannes-evangelie en we beginnen bij vers 60 en dan lezen we tot het eind van het hoofdstuk. We zingen daarna Psalm 73 vers 14, wie ver van u de weelde zoekt. Velen dan van zijn discipelen dit horende zeiden, deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Jezus, nu wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeiden tot hen, ergert u lieden dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des mensen zaagt opvaren waar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt, vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommige van uw lieden die niet geloven. Want Jezus wist van den beginne wie zij waren die niet geloofden en wie hij was die hem verraden zou. En hij zeide, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn vader. Van toen af gingen vele van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zeide tot de 12, wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem, Heere, tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En we hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde hun, heb ik niet u 12 uitverkoren en 1 uit u is een duivel. En hij zeide dit van Judas, Simons zoon Iscariot, want deze zou hem verraden, zijnde 1 van de 12.
Thank you.
laten wij de Heer om zijn zegen gaan bidden. En dan willen we ook vanmorgen weer voorbeden doen. Zuster Verhagen nog altijd in het ziekenhuis. Zuster Boeter is thuis gekomen, al dat wil zeggen. Ze is niet meer in het ziekenhuis, maar ze is op het ogenblik tijdelijk in de Samaritaan. En morgen moet in het ziekenhuis voor nader onderzoek worden opgenomen Jacqueline van Erkel uit de Rembrandtlaan. Laten we samen bidden. Genadig en barmhartig God, u vergunt het ons dat we vanmorgen in uw huis zijn en dat we in deze kerkdienst ons ook mogen wenden tot u. Om van u een zegen te bidden over deze kerkdienst, over alles wat we hier doen. Bijzonder ook over de verkondiging van uw goddelijk woord. U hebt ons een week gespaard, we danken u daarvoor. Voor al de zorgen die gij ons in de afgelopen week hebt bewezen. Voor al de zegeningen die we hebben ontvangen. Veel meer dan we verdiend hebben, Heere. Ja, eigenlijk is alles wat we van u ontvangen gunst. En er is geen verdienste bij. We danken u ervoor, Heere, dat u geduld met ons hebt. Groot geduld, dat u langmoedig over ons bent. Dat u het oordeel dat we verdiend hebben niet hebt voltrokken. Dat we niet uit het leven zijn weggenomen om voor uw rechterstoel te verschijnen, waardoor tegelijkertijd ook aan de tijd der genade een eind zou zijn gekomen. Maar we zijn er nog en we horen nog het evangelie. Althans, die mogelijkheid geeft u ons ook vanmorgen. En dat is weer een nieuw voorrecht. Ook daar willen we u voor danken, maar u tevens bidden, geef dat we dit voorrecht nu ook op de juiste wijze zullen gebruiken. En dat wij winst doen met datgene wat u ons nog toevertrouwt. U laat het toch niet voor niets verkondigen, Heere, de boodschap. En dat evangelie is maar niet een mededeling, waardoor wij van verschillende dingen op de hoogte gesteld worden. Een mededeling waardoor u ons bekend maakt met bepaalde feiten die we dienen te weten. Maar als het evangelie ons verkondigd wordt, Heere, dan wordt het ons verkondigd met bevel van bekering en geloof. Dan moet er ook wat mee gedaan worden. Dan moet het in ons leven ook uitwerking krijgen. Dan zal het moeten blijken of we dat woord hebben verstaan en ter harte genomen, of dat we het langs ons heen hebben laten gaan. Heren, en aangezien het dan de bedoeling is, ook vanmorgen weer, dat het woord ontvangen wordt in het geloof en dat het met het geloof gemengd is en dat het dan en dan alleen kracht doet. Aangezien het de bedoeling is, Heren, dat ons leven niet hetzelfde blijft, maar dat het door de kracht van uw woord veranderen zal. En dat er een afkeer zal zijn van de zonde en een terugkeer tot u, de levende God, waarachtige bekering. Daarom bidden wij u om het onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest. Want hij is het immers die die dingen tot stand brengt. Hij is het die begiftigt met de genade van de bekering. Hij is het eveneens die het waarachtige geloof schenkt en werkt in de harten. En die het ook werkzaam doet zijn. En daarom, Heren, in onze afhankelijkheid en tegelijkertijd in onze onwaardigheid zien wij op tot u en wij bidden van u. Ontfermt u zich over ons en laat uw Heilige Geest krachtig en heerlijk onder ons werken, zodat we dat ook merken zullen, zodat dat inderdaad ook zal blijken, zodat het in het leven der gemeente, in het midden der gemeente ook zichtbaar zal zijn. En zodat het ook gehoord en gezegd kan worden, deze en die is daar geboren en de Allerhoogste zelf zal hen bevestigen. Want dat laatste, dat gaat dan ook zeker gebeuren, Heren. Als u mensen in Sion doet geboren worden, als u ze deelgeeft aan dat nieuwe leven dat uit u is, dan zult u het bij die geboorte niet laten. Maar dan zal er ook een opwassen zijn en dan zal dat leven dat u gewerkt hebt ook meer en meer onderhouden worden. en openbaar komen. En ook in de verkondiging van uw woord geeft u de middelen tot dat onderhoud, dat geestelijke levensonderhoud. Laat dat ook vanmorgen gevoeld en beseft worden, Heere. En laat het in het leven van hen die u vrezen bij vernieuwing mogen komen tot die oprechte keus. Tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Heere, zie zo in gunst op ons neer. En doe niet met ons naar onze zonden. Integendeel, Heere, wilt u die zonden genadig vergeven? Wilt u er ons van verlossen? En wilt u heil aan ons schenken? Doe weg alles uit ons hart en leven wat niet naar uw wil is, wat niet overeenstemt met uw heilige wil, wat ons schuldig stelt. Heere, neem het weg en was ons en reinig ons in het bloed van uw Zoon. Dat bloed reinigt immers van alle zonde. Doe ons de kracht daarvan dan kennen en doe ons in hartelijke begeerte naar de reinigende kracht van dat bloed uitzien. Bij aanvang en bij voortgang. Heere, zegen zo uw woord hier en ook daar waar mensen met ons meeluisteren. Sterk degene die gij geroepen hebt om uw woord te verkondigen. En geef hem de woorden zelf in de mond. En laat het ook zo mogen zijn, Heere, dat onze oren afgestemd mogen zijn op uw boodschap. Wilt u overal dat woord tot zegen stellen, waar het vandaag ook mag worden verkondigd. Bekwaam gij degene die gij tot die taak geroepen hebt. En wilt u hen aangorden met kracht van omhoog. Bekwaamheid en toerusting geven, getrouwheid, eerlijkheid. En laat zo het werk van uw Heilige Geest ook door hun arbeid voortgang mogen hebben, Heere. Tot uitbreiding van uw rijk en tot verheerlijking van uw naam en van uw goddelijke deugden. Zegen gij alle die het moeilijk hebben. Heren, ook in het midden der gemeente zijn er zorgen. Er is nog altijd zuster Verhagen in het ziekenhuis in Dirksland. En heren, hoe het met haar gaan zal is eigenlijk nog niet te voorspellen. Maar dat er een hele knik in haar leven gekomen is, dat is in ieder geval duidelijk. En dat het nooit meer wordt zoals het geweest is, dat staat ook vast. Ontfermt u zich over haar en geef haar te ervaren dat ge met uw gunst nabij zijt. Wilt u ook met Jacqueline van Erkel zijn, heren, die morgen naar het ziekenhuis moet? Ze is al zo lang aan het tobben en het is maar steeds niet duidelijk wat de oorzaken van haar problemen zijn. Als er nu toch wat intensiever gezocht zal worden naar de oorzaak, Heere, geef dat dan inderdaad ook mag blijken wat er aan de hand is. En dat er dan ook middelen gevonden mogen worden om de symptomen te bestrijden en de kwaal weg te nemen. Heere, laat zij in haar jonge leven met deze beproevingen toch veel u de Heere mogen nodig hebben. Om bij u te schuilen en van uw hulp te vragen en van u ook hulp te ontvangen. En dat zij zo met haar ouders ondervinden mag dat u toch aan hen denkt. Heren, wij willen uw naam ook danken dat uw zuster Boeter gelegenheid hebt gegeven om uit het ziekenhuis in België weer naar Flaké terug te keren. En al kon ze dan voorlopig nog niet naar haar eigen huis in verband met het feit dat ze nog therapie nodig heeft en dat ze nog gerevalideerd moet worden verder. En vandaar dus in de Samaritanen verblijft. En in ieder geval, er is reden om uw naam te danken dat u haar tot hiertoe gebracht hebt. Wees haar ook verder nabij en goed en geef dat alles wat nu voor haar verder herstel gedaan mag worden, uw zegen zal mogen dragen. En ontfermt u zich ook over haar ziel. Laten we in alle nooddruft en in alle zorg en moeite maar de weg tot uw genadetroon kennen, Heere. En laat zo uw hulp door ons mogen worden gezocht en ook mogen verkregen. Weer uit ons midden alles wat schadelijk zou kunnen zijn. Opdat deze kerkdienst een ordelijk verloop mag hebben, ongehinderd. En dat we zo aan het eind van ons samen zijn ook mogen weten en mogen zeggen, de Heere zelf was in ons midden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 25, vers 6 en 7. Wie heeft lust de Heere te vrezen en Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Wij luisteren naar Gods woord vanmorgen zoals we dat vinden in Johannes 6. De tekst vindt u in vers 66 tot en met 68. Van toen af gingen velen van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zeide tot de 12: wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Onze tekst maakt duidelijk, gemeente, dat als iemand bij de Heere Jezus is mogen komen, als hij volgeling van de Heere Jezus mocht worden, en u weet, dat was met Petrus gebeurd, op twee manieren eigenlijk. Petrus was eerst op een hele persoonlijke manier aan de Heere verbonden geraakt. Dat gebeurde al en dat vonden we al beschreven in het eerste hoofdstuk van Johannes. En daarna is Petrus nog eens een keer heel uitdrukkelijk samen met anderen tot discipel geroepen om later apostel te worden. Dat is gebeurd bij die visvangst, die wonderbare visvangst. U weet dat nog wel. En intussen heeft Petrus bij de Heere ook al het een en ander geleerd en is hij in allerlei dingen onderwezen en heeft hij ook al moeten beseffen dat hij dingen moest afleren. Maar, zoals ik begon te zeggen, mensen die bij de Heere hebben een plaats hebben mogen krijgen, die zijn volgeling geworden zijn, maken in die omgang met de Heere ongetwijfeld ook wel eens een moment van ernstige crisis mee. Waardoor ze opnieuw voor de vraag gesteld worden, meen je het nou ook? Is het nou echt? Wat zoek je hier nu eigenlijk? Dat is ook met Petrus gebeurd. En dat vinden wij in onze tekst onder woorden gebracht. En we zien bij Petrus ook hoe dat afloopt. En hoe hij in dat moment waarin hij voor een beslissing staat, door de genade van de Heilige Geest ertoe gebracht wordt om nu ook heel nadrukkelijk zijn geloof te belijden. Dat heeft Petrus later ook nog een keer gedaan. We beperken ons vanmorgen dus tot de verzen 66 tot en met 68. Ik laat vers 69 eruit, waar hij voortgaat met zijn belijdenis en waar hij zegt, we hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Want dat lijkt heel veel op wat Petrus bij een andere gelegenheid ook heeft gezegd. En daar hopen we volgende week dan aan bij stil te staan. Maar als we dat eerste deel van zijn belijdenis hier in vers 68 dan al nemen, dan is het ook al heel duidelijk dat Petrus hier op dit toch wel hele kritieke moment in zijn leven en in het leven van de andere discipelen en in het leven van de scharen en in het leven van de Heere Jezus geloof heeft mogen belijden. Maar voordat we daarop letten, eerst iets over het verband waarin deze tekst staat en wat er eigenlijk in Johannes 6 aan de hand is. Het is, ik zei al, crisistijd, want zo begon de schriftlezing, vers 60, velen dan van zijn discipelen dit horende zeiden, deze rede is hard. Wie kan dezelfde horen? En daar blijft het niet bij, want vers 66 zegt dan, van toen af gingen velen van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met Jezus. Tot nog toe hebben grote massa's mensen de Heer Jezus gevolgd. Ze waren geboeid door de wonderen die hij deed. Ze waren, dat zal van sommigen toch ook gegolden hebben, geboeid ook door de woorden die hij sprak, door de beelden die hij gebruikte, door de gelijkenissen die hij vertelde, door de manier van spreken die zo heel anders was als wat ze in de synagogen gewend waren, want van hem wordt getuigd dat ze zeiden, hij spreekt als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. Wel nu, dat heeft heel veel mensen getrokken, tot de Heer Jezus getrokken en ze hebben er heel wat voor over gehad om bij hem te zijn, om bij hem te blijven. En waar hij heen ging, daar waren zij ook en zo volgden ze hem. Maar er was bij vele van die mensen toch alleen maar een onzuiver motief. Geen echt motief dat voortvloeide uit het besef dat hij alleen hen helpen kon. Dat hij alleen hen redden kon van hun zonde en van hun vervreemding van God. En daarom komt er een moment dat deze mensen tot het inzicht komen dat Jezus toch niet is wat ze van hem hadden verwacht. Ze hadden aardse verwachtingen, aardse idealen. Dat blijkt ook in het begin van Johannes 6, na die vermenigvuldiging van de broden. Toen ze dat hadden meegemaakt, dat hij op zo'n wonderlijke manier in hun stoffelijke noden kon voorzien. Toen hij uitkomst kon geven en een grote schare mensen kon voeden met 5 broden en 2 vissen. Toen hebben ze onder elkaar al heel snel de conclusie getrokken, hem moeten we als koning hebben. En ze zijn ook gekomen om hem met geweld koning te maken, zo wordt ons in het begin van Johannes 6 meegedeeld. Maar toen ontging Jezus aan hun handen. Hoe hij dat gedaan heeft, dat weet ik niet. Maar hij heeft in ieder geval voorkomen dat ze dat plan om hem koning te maken, dat dat verijdeld werd. En dat viel natuurlijk ook niet helemaal goed bij die mensen. Dan zul je in je enthousiasme hem die eer willen geven en dan wil je het niet eens hebben. Dat is een misrekening en dat heeft hen aan het denken gezet. Niettemin, dat was nog niet het moment waarop ze afhaakten. Ze willen toch nog een keer opnieuw luisteren naar wat Jezus te zeggen heeft. Maar in datgene wat de Heer Jezus dan heeft te zeggen, vinden ze alle aanleiding om wel te besluiten en nu is het genoeg. Want juist in dat hoofdstuk, Johannes 6, dat eigenlijk een scharnier is in de hele geschiedenis van de rondwandeling van de Heer Jezus op aarde. Juist in dat 6e hoofdstuk gaat de Heer Jezus met grote aandacht en met grote nauwkeurigheid erop wijzen dat zalig worden een zaak van genade is. En dat de mens daar geen enkele bijdrage in heeft. Dat zalig worden genade is, zonder verdiensten van onze kant. Nou zeg dat nou maar eens tegen een Jood, die zijn leven lang geleerd heeft en die zijn leven lang gehoord heeft dat je je eigen zaligheid verdienen moet. Dat je door gehoorzaam te zijn aan Gods wet en te leven naar Gods geboden, en hoe stipter dat gebeurt, hoe beter het is, zo bij God in de gunst kunt komen en dat je zo voor je eigen zaligheid kunt zorgen en dat je zo ervoor kunt zorgen dat je kwade daden gebalanceerd worden met je goede daden en dat dan uiteindelijk de uitkomst positief zal zijn. Om tegen zulke mensen te zeggen, en zo is het nou helemaal niet, je kunt er zelf niks aan doen, je bent zelf totaal onmachtig, niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader hem gezonden, die mij gezonden heeft, hem trekken. Het vlees is niets nut, om dan als zulke dingen gehoord worden, dan kan Jezus eigenlijk ook wel verwachten dat de mensen zeggen, en nu is het genoeg, deze reden, deze boodschap, in tegenstelling tot wat we eerder gehoord hebben, toen de nadruk lag op barmhartigheid en mededogen en zorg en liefde en hulpvaardigheid. En toen dat ook gebleken is in de wonderen die hij deed en in de ziekten die hij genas en in de hulp die hij verleende. Deze reden is hard. Als Jezus deze reden spreekt, dan kan hij verwachten dat er inderdaad een crisis ontstaat. En dat de mensen voor een groot deel althans bij hem weggaan. We kunnen wel eens denken, gemeente, dat de boodschap van genade een boodschap is waar we allemaal eigenlijk op zitten te wachten. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Evangelie van Gods genade, van pure genade, van onverdiende genade, van soevereine genade, waar de mens helemaal erbij buiten valt. En waar de mens met al zijn vroomheid en met al zijn godsdienst helemaal niets in de schaal legt. Als je die boodschap recht verstaat, dan zeg je allemaal, maar daar zat ik niet op te wachten. Ik wil wel zalig worden. Maar niet als een hulpbehoevende, als een niets in, tot niets in staat zijnde zondaar, als een afgekeurde ellendige, alleen van de verdiensten van Christus leven. Nee, dan zeg je als je eerlijk bent, en sommige mensen zijn zo eerlijk dat ze het inderdaad hardop zeggen, dat hoef ik niet. Dat wil ik niet. Er is zelfs wel gezegd, als daarop aankomt, en ik gebruik die uitdrukking niet om eens een keer oneerbiedig te zijn op de preekstoel, maar omdat die letterlijk zwart op wit gestaan heeft, geef dan mijn portie maar aan Vicky. U begrijpt het. En dat is dan wel heel grof onder woorden gebracht. Maar in feite is dat ook wat hier die scharen, wat die mensen, de massa tenminste, doet. Dat hoef ik niet. Hij spreekt over dat we zijn bloed moeten drinken. Dat we zijn vlees moeten eten. Hij spreekt er dus over dat er alleen maar zaligheid is als hij zich eerst offert en als wij aan dat offer deel hebben en als dat en dat alleen de grond van onze zaligheid wordt. En dan zeggen ze nee. Wel, gemeente, die boodschap en de reactie op die boodschap laat wel zien wat voor mensen wij zijn. Want denkt u nou alstublieft niet dat die Joden over wie het hier gaat absolute uitzonderingen zijn en dat je dat bij een ander volk en onder andere mensen niet aantreft. Ik hoop dat we straks, als we alles gehoord hebben wat deze tekst ons te zeggen heeft, ook allemaal tot de overtuiging zijn gekomen dat datzelfde verzet wat er bij die mensen openbaar kwam, ook in ons hart leeft. Maar dan laat het dus inderdaad wel zien wat voor hart wij hebben, wat voor boosheid er in ons hart zit. En ik zei het u al, en de boosheid in ons hart komt juist openbaar als we met het evangelie in aanraking komen. Ook wel met de wet natuurlijk. Want die wet die prikkelt ons juist om boosheid en zondigheid te doen. Omdat het niet mag, doe je het. Dat is overal zo, dat is bij kinderen ook al zo. Daar zit er iets spannends in. Je mag het niet doen en dan toch zien dat je het wel doet. En dan proberen het zo te doen dat je net ongestraft kunt blijven. Nou, die verdorven trek zit er in ons aller hart. Maar vooral als het evangelie ons geopenbaard wordt, dan laat het hart uit wat erin zit. Als je het evangelie recht gaat verstaan, gemeente, en dan wil je zo'n nette jongen zijn, hè? En dan wil je zo'n keurig mens zijn, en dan wil je zo godsdienstig zijn, en als je het evangelie dan recht gaat verstaan, dan ga je begrijpen dat God een dikke kras geeft dwars door je netheid en dwars door je vroomheid en dwars door je godsdienst. En dat God dat ook nog veroordeelt. Alles waar wij dan wat mee dachten te kunnen worden. Dat God dat afkeurt en dat hij daar ook van zegt, het deugt niet. Zo komt geen mens er. Misschien zegt iemand, ja, maar was het nou wel nodig, was het nou ook wel wijs van de Heer Jezus om deze dingen te zeggen? Nou had hij zo groot gehoor, elke keer als hij sprak, als hij preekte, dan had hij, ik weet niet hoeveel mensen die aandachtig luisterden en die erdoor geboeid waren. En als hij nou eens alleen die tonen van het evangelie had aangeslagen, dan had hij een groot gevolg kunnen houden. En wie weet wat er dan allemaal gebeurd was. Ja, natuurlijk had de Heer Jezus dat kunnen doen. Er zijn genoeg dominees die het zo ook doen. Maar toch kon de Heer Jezus het vanwege het feit dat hij al de raad Gods moest verkondigen en die het volle werk van de Heere, van God en van de besluiten Gods moest doorgeven, toch kon de Heer Jezus het ook weer niet doen. Want dan moet het evangelie gebracht worden zoals het is. En dan moet ook deze kant van het evangelie belicht worden. Het evangelie moet ook blijken zoals de apostel Paulus het later in de Galatenbrief aan de onder woorden brengt. Het evangelie moet ook blijken te zijn een evangelie niet naar de mens. Niet aangepast aan de voorkeur van de mens. Niet naar de snit van de mens. Het staat wel haaks op wat wij wensen. Want het is het evangelie van Gods genade. En nou gebruik ik dat woord weer, gemeente. Begrijpen we wat dat woord genade eigenlijk inhoudt? We gebruiken het zo makkelijk en we vinden het een heel mooi woord. Het is een woord dat echt in een kerkdienst past. Het is een woord dat we echt verschillende keren op onze lippen moeten nemen. We moeten van genade leven en het is genade van de Heer en het is genade van God en zus en zo en zo. Maar begrijpen we wat genade is? G-E-N-A-D-E. Wat is dat nou? Dat is onverdiende gunst, bewezen aan een onwaardig mens. Dat is genade. Dat is voor iemand die niks meer heeft. Die niets meer bezit, die niets meer kan, die het volledig verknoeid heeft. Totaal onwaardig is. En die dat moet erkennen. En die voor God dus in het stof buigt. En die tegenover de Heere zegt, Heer, ik moet het verliezen. U hebt het gewonnen in mijn leven. Ik heb het verknoeid. Ik heb het allemaal doorgebracht. Ik ben net als die verloren zoon. Alles ben kwijt en nou zit ik hier. En ik verga van honger. En er is geen enkele verdienste aan mijn kant en geen enkel recht waar ik op pleiten kan. Ik ben een ellendige. En om nou te gaan leven van iets wat je niet verdiend hebt. Van de gunst van iemand die zo oneindig goed wil wezen dat hij op je neerziet. Al heeft hij dan alle reden om een afkeer van je te hebben vanwege de manier waarop je eruit ziet en vanwege de verdorvenheid waaraan je ten prooi gevallen bent en vanwege alle verschrikkingen die je hem juist hebt aangedaan en vanwege alle toren die je bij hem hebt opgewekt. Maar die dan toch ervoor kiest om op zo'n ellendige in gunst neer te zien. Een mens waar iedereen aan voorbij loopt. Een mens waar niemand respect meer voor heeft. Want het zal je maar gebeuren dat de dingen die je gedaan en gedacht hebt op je voorhoofd komen te staan. En dat iedereen ze weten kan en iedereen ze van je voorhoofd af kan lezen. En dan weet je dat als iedereen dat zou kunnen doen, dat er niemand meer naar je omkijkt. En dat die God, die het allemaal nog zoveel volmaakter weet, dan toch naar zo iemand omziet. Zit je daar nou op te wachten? Om te erkennen, om te moeten erkennen, Heer, ik ben een verdorven schepsel. En ik heb nergens meer recht op. En ik kan nergens meer op pleiten. Ik kan nergens meer op steunen. Ik kan me nergens meer aan vasthouden. Alleen als het u behaagt om nog op mij neer te zien in ontferming, dan is er nog toen aan. Zit een mens daar op te wachten? Mens die zo graag praat over mensenrechten. En weet ik wat voor rechten dat we allemaal hebben. En we staan er allemaal op. En we hebben allemaal onze wensen. En we hebben allemaal onze pretenties. En we laten ons niet onder de tafel praten. En we zijn assertief. Verkoop dat nou eens aan zulke mensen. Zo'n evangelie van genade. Dan zie je toch gebeuren dat de mensen toen en nu ook zeggen, nee, voor mij is dat niet. Moet het dan verzwegen worden? Dan zou de Heere Jezus de mensen wat wijs gemaakt hebben. Dan zou hij ze hebben doen geloven, ja, ik kom om barmhartigheid te bewijzen en ik ben van God gezonden om zieken te genezen en om mensen hulp te bieden. Maar je mag verder blijven wie je bent. Je mag verder ook denken wat je wilt. Je mag verder ook vermenen dat je door je eigen vroomheid en door je eigen godsdienst en door je eigen inspanningen, door je eigen deugdzaamheid en door je eigen kwaliteiten ook wat verdient bij God. En als ze dan straks aan de poort des hemels zouden komen, dan zou de Heere zeggen, ik heb u nooit gekend. Dat is het ontzettende gevolg van een onvolledige prediking. Het ontzettende gevolg dat mensen straks zullen horen, ik heb u nooit gekend. En dan kunnen zij zeggen, ja maar Heer, het is ons toch zo verteld. Het is ons toch zo voorgehouden. En dat ze dan toch heel te laat tot de ontdekking komen dat ze een boodschap gehoord hebben waarin ze niet eerlijk behandeld werden. Maar dat kunt u van de hoogste profeet niet verwachten. Daarom moest dit moment komen. Daarom moest dit scharnier bereikt worden. Maar toen het dan bereikt werd, toen deed het wel pijn. En dan moet u die woorden eens lezen, niet zo alleen maar in de zin van wat die mensen toen deden, maar wat ze de Heere Jezus toen aandeden. Van toen af gingen velen van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Wat betekent dat voor de Heere Jezus? Hij ziet ze gaan. Er waren er heel veel en daar gaat een groepje weg en daar staat een groepje nog wat langer te aarzelen en nog eens met elkaar te praten en nog eens in zijn richting te kijken en toch hun hoofd te schudden en ze draaien zich ook om en die gaan ook weg. En weer ergens anders ook nog weer een groepje. En komen ook tot de ontdekking, nee, hier blijven we niet langer. Dit is te hard, dit is te vernederend, dit is te ontluisterend, hier blijven wij. Blijven wij nergens meer, hier houden wij niks meer over. Hier worden we helemaal uitgekleed, hier worden we alleen maar als zondaren aan de kaak gesteld. En dat lusten we toch ook niet. En zo slinkt die groep en zo gaan er weg en nog eens weg. En velen gaan er weg. Velen. En wat er dan bij de Heere Jezus overblijft. Wat betekent dat voor hem? Dat kun je in één woord zeggen. Eenzaamheid. Eenzaamheid. Staat hij straks dan helemaal alleen? Nou, er zijn er nog een paar. En daar gaat hij straks tegen spreken. Maar als hij nu ook nog weggaat, dan staat hij helemaal alleen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Alleen komen te staan. Dat kan in een mensenleven gebeuren. En er zijn een hele hoop mensen die dat in hun leven meemaken. En er zijn ook mensen die het niet letterlijk in hun leven meemaken. Letterlijk in die zin dat ze verliezen lijden. Mensen die door de dood wegvallen. En een man die zijn vrouw kwijtraakt, een vrouw die haar man kwijtraakt en eenzaam achterblijft. Of je hebt een kind weg moeten brengen. Of je hebt anderen uit je naaste omgeving, mensen met wie je hartelijk verbonden was, moeten kwijtraken aan de dood. Of misschien wel moeten meemaken dat er wat tussen je in kwam te zitten en dat er verwijdering groeide. En dat die verwijdering zo groot werd dat je elkaar nou nooit meer ziet en nooit meer spreekt. Ook een vorm van eenzaamheid. Of dat je gaat denken dat iedereen je vergeten en je verlaten heeft. Maar dat moet je maar inderdaad in je geest tussen je oren gaan zitten. Dat je verlaten bent door iedereen en dat niemand echt meer om je geeft. En dan is het nog voor je beleving waar ook. Zo'n stuk eenzaamheid. Maar de Heere Jezus maakt het ook mee. Hier en op zoveel andere momenten. Ook als hij zijn woord spreekt en zelfs in de kring van de discipelen ontdekt dat er geen plaats voor is. Als hij straks zijn lijden aan gaat kondigen. En als er bij de discipelen geen plaats voor die lijdensaankondiging is. En geen begrip voor wat dat voor hem betekent als hij zegt dat hij overgeleverd zal worden in de handen van de zondaren. En dat ze hem zullen kruisigen en doden. En dan zeggen de discipelen, oh nee, daar willen we niet van weten en daar moeten we niet over spreken. En dan is de Heer Jezus ervan overtuigd dat dat zijn weg zal zijn. En dan En dan gelooft niemand hem. En dan kan hij bij niemand begrip vinden. Eenzaamheid. En dat vindt dan straks voor de Heere Jezus zijn hoogtepunt. Als ze hem allemaal verlaten hebben. Ook diegenen die nu nog bleven. Als ze allemaal aan hem geërgerd worden. En u ziet het, ik zeg dat er maar tegelijkertijd bij, dat het ook bij die discipelen erin zat. Ergernis nemen aan het evangelie van genade. Ergernis nemen aan het evangelie van hem, die de enige weg tot God is. En hoe is hij die weg? Door te sterven. Door zijn leven te geven, zijn lichaam te laten verbreken, zijn bloed te vergieten. Maar dat hoogtepunt, of beter gezegd, dat dieptepunt van de eenzaamheid van de Heere Jezus. Ze zijn allemaal straks weg. Maar voordat ze weg zijn, zijn ze eigenlijk al weg. En later achter bij de ingang van de Olijvenhof. Drie van hen neemt hij nog een stukje verder mee. Hij zoekt toch hun gezelschap. Maar hij weet dat hij ook die drie achter moet laten. En hij gaat alleen verder. In het donker. In die nacht op een steenworp afstand. En verder komt hij niet, want daar struikelt hij en daar valt hij. En hij roept tot God. Mijn God. Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. En dan komt hij bij die drie discipelen terug. En ze slapen. Eenzaam. Hij moet de pers alleen treden. Er is niemand die hem helpt. Er is niemand die hem steunt. Er is niemand die hem hulp geeft. Eenzaamheid. Ja, dat is het voor de Heer Jezus geweest hier. Van toen af gingen velen van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. En in die situatie waarin hij beleeft vanwege de eerlijkheid waarmee hij met zielen omgaat, vanwege zijn trouw aan de boodschap waar hij geen scherpe kantjes wil afveilen en waar hij geen dingen uit wil weglaten om de mensen te plezieren, vanwege zijn eerlijke verkondiging van de volle raad van God tot onze verlossing, ervaart hij dus die eenzaamheid en in die omstandigheden zegt hij tegen die 12 die dan nog bij hem gebleven zijn, jullie toch niet, hè? Jullie gaan toch niet weg, hè? Want zo moet u die vraag eigenlijk verstaan. Wilt gij lieden ook niet weggaan? Dan bedoelt de Heere Jezus niet, gaan jullie nu ook maar? Maar hij spreekt vanuit dat beleven van zijn eenzaamheid, de vraag zo uit, wat zij doen, dat doen jullie toch niet? Waarom zegt hij dat? Ja, om twee redenen. Aan de eerste plaats, ik voel dat, die dat al aanvoelen, om uit te laten komen hoe zijn eigen ziel hier nou onder is. Maar tegelijkertijd alweer vanuit dat motief van pure eerlijkheid. Eerlijkheid en eenzaamheid gaan hier voor de heiland samen. Uit het motief van pure eerlijkheid. Van nou moeten ze voor zichzelf heel duidelijk weten, als ze dan blijven, waarom blijven ze dan? Laat dat nou voor hen maar duidelijker worden dan ooit van tevoren. Laten ze zich er dan maar heel goed voor Gods aangezicht de rekenschap van geven in dit crisisuur, waarin zij het natuurlijk ook zien dat de mensen allemaal bijna weggaan. Laten ze zich er dan maar heel duidelijk rekenschap van geven wat hen dan ten diepste motiveert om te blijven. Je zou zo zeggen, gemeente, het is wel een actuele tekst in de tijd waarin wij leven. Want je kunt vandaag ook van een hele hoop mensen zeggen, precies als wat van deze mensen hier in Israël in Galilea gezegd werd, van toen af gingen velen van zijn discipelen terug. Want wat zijn er al velen die in onze tijd afgehaakt hebben. Wat zijn er al velen die om wat voor reden dan ook gezegd hebben, nou voor mij hoeft het niet meer hoor. Zo zeggen ze het dan soms ook. Er zijn er bij die leer die verkondigd wordt onder het, vanuit het evangelie, die leer niet lusten. Die zich ergeren aan het woord. Die het toch te scherp vinden, deze reden is hard. Er zijn er ook die puur wereldse motieven hebben. Die zeggen, oh wel, het interesseert me eigenlijk helemaal niks. Ik heb belangrijke dingen. Dingen die me veel meer interesseren, waar je toch veel meer aan hebt ook. En daar wil ik graag voor leven. Aardse dingen. Oh ja, ik weet wel dat dat maar voor tijdelijk is, dat weet ik goed genoeg. Maar dan wil ik er toch zo lang mogelijk plezier van hebben. En dan wil ik daar toch mijn tijd aan geven. En daar zijn er ook die eigenlijk helemaal niet nadenken over niks. En die gewoon, net omdat er anderen ook weggaan, ook maar weggaan. Want ja, je wil je vrienden ook niet kwijtraken. En als die er niet meer aan doet, nou ja, langzamerhand zak je dan ook af. En dan ben je straks ook iemand die op de lijst staat om afgevoerd te worden. Afval is ook een besmettelijke ziekte. En zo zien we ze weggaan. Zo zie je dat het getal kerkgangers in onze tijd nogal slinkt, dat bij een nieuwe volkstelling opnieuw blijkt dat het aantal mensen die nog zeggen dat ze bij een kerk horen, dat ze nog ergens in geloven, dat dat percentage van ons volk iedere keer weer een beetje kleiner geworden is. Misschien zitten er hier in de kerk die het nog niet gedaan hebben, maar die het eigenlijk ook van plan zijn. Om een keer, wanneer, nou ja, eerst moet je wat ouder worden, eerst moet je 18 wezen. Dan kun je ook een beetje zelfstandige beslissingen nemen. Of nog wat ouder, nou ja, je zult wel zien. Maar ja, het kon er best eens een keer van komen dat je ook gaat. Welke reden dan ook. Zijn er zulke? Wat bedoelt de Heer Jezus nu als hij zegt, wilt gij lieden ook niet weggaan? Ik zei het al, vanuit zijn eigen beleving van eenzaamheid zegt hij, formuleert hij de vraag zo in de zin van, dat zullen jullie toch alsjeblieft niet doen, hè? Dat is de strekking, dat antwoord verwacht hij, dat ze zeggen zullen nee. Maar tegelijkertijd formuleert hij het op zodanige manier dat ze zich wel heel eerlijk moeten realiseren waarom ze dan ook niet weg zullen gaan. En u zult aan het antwoord van Petrus merken dat hij dat begrepen heeft. Want nu kunnen ze niet volstaan met zeggen, nee heren, dat doen wij niet hoor. Nee, het antwoord van Petrus laat weten dat hij begrepen heeft dat de Heer Jezus hem er eigenlijk bij bepaalde wil dat als hij nee zegt, wij gaan niet weg, dat hij ook duidelijk kan aangeven waarom niet. Dat besef in dat stukje zelfonderzoek, want daar worden ze toe geroepen. Zelfonderzoek, ga dat nou eens na in jullie hart, hoe bij jullie die boodschap overkomt. En wat jullie daar van binnenuit op reageren. En hoe dat woord dat ik gesproken heb in jullie leven effect of geen effect heeft. En waarom jullie dan, ondanks dat woord of juist dankzij dat woord, toch met mij willen omgaan. En eigenlijk durft de Heer Jezus dat zo tegen die discipelen ook wel te zeggen. Want hij weet twee dingen van hen. Het eerste is dat ze net zijn als die anderen. Want er is geen mens die daar een uitzondering op vormt. Hij weet dat deze discipelen eigenlijk dezelfde moeite hebben met de boodschap die hij brengt als dat die anderen hebben. Dat kan niet anders. Want elk mens verzet zich tegen zalig worden uit genade alleen. Er is geen mens die daarvoor buigt, tenzij hij ervoor ingewonnen is. Tenzij de Heer hem er helemaal toe overgehaald heeft. tenzij de Heere hem heeft laten zien dat het echt op een andere manier helemaal onmogelijk is. Als je ervan overtuigd bent dat Gods weg van verlossing de enige is en je wordt het ermee eens gemaakt, dan wil je geen andere weg. Maar zolang je er nog niet voor ingewonden bent, blijf je altijd op de een of andere manier er toch tegen protesteren. Nou, de Heer Jezus weet dat dat bij Petrus en bij die anderen ook zo is. Maar hij weet nog één ding. En dat kon hij helaas van die andere mensen niet zeggen. Dat staat er ook niet waar. In dat stukje wat we gelezen hebben in vers 64. Jezus wist van den beginnen wie ze waren die niet geloofden. Wat een ander niet kon, dat kon Jezus. Hij keek in het hart. En wat hij bij die mensen die weggaan zag ontbreken, dat zag hij bij zijn discipelen, bij die 12, maar ik moet zeggen 12-1, dat zag hij bij die 11 als wel aanwezig. Wat dan? Nou, datgene wat God daarin gelegd had. Dat genadewerk. Ja, als ze met hun natuurlijke ogen naar de Heer Jezus keken en als ze met hun natuurlijke oren naar de Heer Jezus luisterden over zijn vlees dat ze moeten eten en over zijn bloed dat ze moeten drinken en over het offer dat hij moet gaan brengen en over de absolute onmisbaarheid en de noodzakelijkheid van de trekkende liefde van de Vader, omdat er anders geen mens tot de Heer Jezus komt en omdat degenen die komen, komen omdat ze van eeuwigheid bemind zijn, omdat hier helemaal dat stuk van de vrije, soevereine genade doorheen speelt. Als ze dat met hun natuurlijke oren hadden gehoord, hadden ze gezegd: Heere, kan het nou niet anders. Misschien waren ze nog niet weggegaan, maar dan hadden ze tegen de Heere gezegd: nou Heere, we willen wel blijven, maar past u uw boodschap alstublieft een beetje aan, want dit kunnen we toch ook niet helemaal meemaken. Maar daar was de Heere Jezus niet bang voor dat antwoord. Want hij had door zijn geest, of beter gezegd, en dat komt bij de volgende geschiedenis heel duidelijk openbaar, als de Heere Jezus zegt: vlees en bloed heb je dat niet geopenbaard, Petrus, maar mijn Vader die in de hemelen is. Omdat de Heer Jezus in het leven van Petrus en van die anderen zag dat zijn Vader daar aan het werk was. En dat zijn Vader daarin winnende genade gaf. Waardoor ze het toch meer en meer met het evangelie eens waren geworden. Daarom durft de Heer Jezus die vraag zo wel te stellen. Hij weet van de keus die ze gemaakt hebben. En dat is een onberouwelijke keus. Dat wordt geslingerd, dat wordt aangevochten. Zeker, er is ook dat oude beginsel in hen. En dat komt heel duidelijk openbaar. Dat komt heel vaak aan het woord. Maar het ligt er toch. Wat de Heere gewerkt heeft. En als hij die vraag dan stelt, dan weet hij wel wat het antwoord zal zijn. Omdat hij zelf dat antwoord hen voorgezegd heeft. Maar zij moeten het antwoord geven en ze moeten het niet napraten, maar ze moeten het heel bewust zeggen. Ze moeten het heel duidelijk als vanuit de bodem van hun ziel laten opkomen. En ze moeten voor zichzelf, en wat hebben ze dat ook naar de toekomst toe nodig? Ze moeten voor zichzelf heel goed weten wat hen nu ten diepste aan Jezus bindt. En dat moet heel vrijwillig gebeuren. En wat antwoorden die discipelen dan? Ja, het is één uit hun kring die het woord voert. Dat is natuurlijk weer Petrus. Dat gebeurt dus vaker, zo hebben we Petrus intussen ook wel een beetje leren kennen en zo komen we hem straks ook nog wel tegen. Als er goede dingen gezegd moeten worden, staat Petrus voorop. En ook helaas, als er verkeerde dingen gezegd gaan worden, dan is Petrus ook wel eens de eerste die spreekt en dus zijn mond helemaal voorbij praat en dingen zegt waarvan hij later heel erg spijt zal krijgen. Maar zo is Petrus. Maar als hij het zegt, hij zegt het in de meervoudsvorm, wij, dan weet hij dat hij namens zichzelf spreekt, maar dan heeft hij toch in de onderlinge contacten met zijn broeders genoeg van hen geleerd en genoeg uit hen begrepen dat ze het in de grond van de zaak helemaal met hem eens zijn. En terwijl hij en die anderen met veel verdriet hebben staan kijken naar die mensen die weggingen, hebben ze voor zichzelf de vraag al aan de orde gesteld, gaan wij nou ook? Zonder dat ze dat tegen elkaar zeiden, maar dat was het moment waarop ze eigenlijk al kozen. Want als die anderen gaan, en als die redenen menen te hebben om te gaan, en als die zeggen deze reden is hard, en je vindt dat eigenlijk zelf ook, en je komt er in je verdorven bestaan van binnen ook na ontvangen genade ook tegenop, om alleen maar van genade te leven. Dan komt voor de discipelen op dat moment de vraag al, en wij nu? En wat ik nu? En als de Heere Jezus dan ook nog eens een keer die vraag stelt, dan is het antwoord al gerijpt. En dan weet Petrus dat wat hij gaat zeggen, dat leeft in de harten van die anderen ook. Petrus denkt dat die andere 11 het met hem eens zijn. Hij heeft niet door dat er één is die het toch eigenlijk niet met hem eens is. Maar die andere 10 toch zeker wel. En heel spontaan is hij het die en namens zichzelf en namens de anderen zegt, Heere, u zegt dat nu, maar waar zullen we heen gaan? Waar moeten we dan heen? Naar wie? Naar wie? Wie zal dan onze leermeester zijn? Aan wie moeten we ons dan verbinden? Want wat we bij u gevonden hebben, dat hebben we nog nooit eerder in ons leven bij iemand gevonden. En wat we van u gehoord hebben, dat hebben we nog nooit eerder van iemand gehoord. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En dat is het. En daar zegt Petrus het. En zo heeft hij het eigenlijk nog nooit gezegd. Misschien omdat hij het zichzelf nog nooit zo helder bewust geweest is. Niet waar, dat kan zo zijn in een mensenleven. Dat je bepaalde dingen wel doet of bepaalde dingen niet meer doet. Maar dat je je nog nooit echt rekenschap gegeven hebt van waarom doe ik dat nou? En waarom doe ik dat nou niet meer? En dan moet er een moment komen dat je je dat inderdaad af gaat vragen. En dat je je gaat afvragen wat dan ten diepste je motief is. En laat dat maar klaar en helder voor je worden. Dat kan alleen de keus, de bewuste keus, versterken. Dat is het. Petrus heeft nu ontdekt dat de woorden die Jezus spreekt, woorden van het eeuwige leven zijn. En dat heeft hij van de schriftgeleerden zijn leven lang nog nooit gehoord. Dat heeft hij in de synagoge nog nooit gehoord. Daar hadden ze het over godsdienstplichten, daar hadden ze het over offers die gebracht moesten worden en tienden die betaald moesten worden en over allerlei wassingen die gedaan moesten worden en allerlei reinheid waar een mens voor moest zorgen. En dan hadden ze het nog over een hele hoop andere dingen die ze naast de wet van Mozes ook nog bijgemaakt hadden. Allemaal plichten, doe dit, doe dit, doe dit. Maar hij was er nog nooit echt, als het om de zaligheid van zijn ziel gaat, iets wijzer van geworden. Dat waren niet de woorden van het nieuwe leven. Dat waren niet de woorden van het eeuwige leven. Dat waren niet de woorden van de verborgen omgang met God. En als je nou bij Jezus weggaat, hè, zeker die gedachte is even bij hem opgekomen. Moet hij dan weer naar die leermeesters toe? Moet hij het dan weer daar gaan zoeken? In de werken der wet? Nee, heren, dat kan niet meer. Zal ik dan uw onderwijs moeten missen? Ja, maar Petrus, er zitten in het onderwijs van de Heere Jezus toch elementen waar jij het ook niet mee eens bent. Ja. En toch kan ik het niet missen. En al zitten er dan elementen in het onderwijs van de Heere Jezus waar Petrus ook nog voor ingewonnen moet worden. En dat zal hij ook nog wel gewaar worden. De Heer is nog lang niet met hem klaar. Hij is nog lang geen geslepen diamant. Hij is nog lang niet geschikt om zomaar in dienst van de Heere uit te gaan. Hij is nog lang niet geschikt om de volle Christus te kennen en te verkondigen. De Heere heeft nog veel werk en dat zal ook pijn doen, dat werk en dat onderwijs. Maar al zit er dan in dat onderwijs van de Heere Jezus heel veel waar Petrus zich ook, als het erop aankomt, in eerste instantie aan ergert en aan stoot. Toch weet hij één ding, op de bodem van zijn ziel ligt dat heel duidelijk. Hij kan dat onderwijs niet meer missen. Voor de hele wereld niet. Want zoals hij bij Jezus vertroost is, zoals hij bij Jezus onderwezen is, zoals hij bij Jezus de dingen heeft gezien, zo was het nog nooit eerder in zijn leven geweest. Moet hij dat nou afstaan? Moet hij dat nou inruilen? Dat kan niet. Nou gemeente, dat is de vraag die we vanmorgen ook naar ons toe krijgen. We zitten hier. Ja, in dat opzicht kun je zeggen, we zijn er nog allemaal bij. Lichamelijk in ieder geval. En we hebben nog altijd de keus gemaakt zondagsmorgens om naar de kerk te gaan en om te horen wat de Heere tot ons te zeggen heeft. We horen nog niet bij die massa die vandaag ook een andere kant uitgaat en die de zondag op een andere manier besteedt. En die alleen maar voor het aardse leven leeft, lijkt te leven. Maar nou komt de vraag, en u nou? En jij dan? Wilt gij lieden ook niet heen gaan? Zou dat kunnen? Nou is heel eerlijk, en dan moet je niet naar een ander kijken, en dan moet je niet gauw met andere gedachten bezig zijn. Maar nou heel eerlijk, zoals de Heere Jezus dat bij Petrus en die andere discipelen bedoelde. Ze is heel uitdrukkelijk willen bepalen bij, waarom ben je hier nu? En als je blijft, waarom blijf je dan? Petrus zegt, Heer, ik kan niet weg. Zegt u dat ook? Kunt u het niet meer uithouden in de wereld? Kun je niet meer genoeg hebben aan je godsdienst, waardoor je zelf nog wat probeert te zijn? En kun je het misschien helemaal niet uithouden als je eraan denkt dat je een zorgeloos leven zult gaan leiden, waarbij je je om God en om je zaligheid helemaal niet meer bekommert? Kun je, als je daaraan denkt, kun je dan voor jezelf de conclusie trekken, nee, dat kan niet meer, die brug is opgehaald, daar ben ik niet meer in thuis. Stel nou eens voor dat je het woord God zou moeten missen. Zou dat kunnen? Ja, we hebben dat woord in ons leven en we hebben er een gewoonte van gemaakt om dat geregeld te lezen. Maar stel nou eens voor dat dat niet meer kon. Zou je het missen? Bijbel lezen. Luisteren naar wat de Heere gezegd heeft. Overdenken wat er staat. Zou je dat missen? Oh, ik denk dat er een hoop mensen zullen zijn die zeggen, nou natuurlijk zou ik dat missen. Maar als het erop aankomt, hebben ze hun televisie liever. Daar houden ze het langer mee vol. Echt missen van het woord, nooit meer horen wat de Heere zegt, nooit meer van zijn genade horen, nooit meer van die zaligmaker Jezus Christus horen. Ik denk dat er een hoop mensen zijn die zeggen, ja, maar daar zou ik het ook best bij uithouden. Ze zeggen het niet, nee, ze zeggen het niet. Maar is het ons nou echt van de grootste waarde geworden? Eeuwig leven. Woorden van het eeuwige leven. Heb u ontdekt dat u midden in de dood ligt? Heb u ontdekt dat u een verloren schepsel bent? Heb u ontdekt dat u, en God zegt het, en de praktijk bewijst het, dat we er ellendig aan toe zijn, dat niemand ons helpen kan, dat buiten God alles hopeloos en zinloos is, dat het leven voorbij gaat en dat het eindigt in de dood en dat, als de Bijbel gelijk heeft, de dood de doorgang tot het eeuwig verderf is. En geloof je dat toch wel? En heb je ook ontdekt dat als het dan echt veranderen moet, dat het dan door de Heere veranderd zal moeten worden in ons leven? Kijk, als je zo door God onderwezen bent in je eigen verlorenheid, in je eigen nood, en het woord van genade heeft dan eens een keer geklonken. En de Heere heeft dan eens gesproken. En hij heeft het woord ook nog kracht gegeven naar je ziel toe, tot in je ziel. Dan is er een band gelegd tussen dat woord. En dan kom je er nooit meer vanaf. Maar als het allemaal zomaar over je hoofd heen gaat, zoals een beekje rustig voortkabbelt, dan kun je er nog wel vanaf. Petrus niet. Johannes ook niet. En Thomas ook niet. En Nathanael ook niet. Maar die ene. Want Petrus zei, wij. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Wij hebben de woorden van het eeuwige leven van u gehoord. En hij dacht dat hij namens 12 mensen sprak. Maar het evangelie, en Johannes heeft dat later van de Heere zelf begrepen, en zo heeft hij het ook opgetekend. Johannes heeft ons laten weten aan het eind van dit hoofdstuk dat er toch één in die groep van 12 was. Die zei wel niks. Die ging ook niet weg. Die bleef daar. En hij heeft misschien wel staan knikken toen Petrus dat zei. Maar dat was niet oprecht. Hij bleef wel, want toch hoopte hij dat hij bij de Heer Jezus nog eens wat anders mee zou maken dan wat hij tot nog toe meegemaakt had. Toch bleef hij hopen. Die mensen die weggingen, die hadden de hoop opgegeven, maar Judas Iscariot, die houdt het nog even vol met zijn hoop en met zijn verwachting dat Jezus toch zal blijken te willen toegeven aan de wensen van het volk en dat hij een aartskoning zal willen zijn. En daarom verdraagt hij die boodschap van zijn vlees eten, zijn bloed drinken, soevereine genade enzovoort. Hij verdraagt die boodschap in de hoop dat straks toch de dingen nog eens anders zullen zijn. En zo blijft hij. Maar hij is het in zijn hart niet met Petrus eens. Dat is niet het motief waarom hij blijft. Omdat Jezus de woorden van het eeuwige leven spreekt. Hij doet wel net alsof. Maar dat bewijst dat hij een geveinsde is. Een huichelaar. Dat weet nu nog niemand, behalve Jezus. En dat weet straks iedereen. En dat weet nou de hele wereld. Want het staat in de schrift. En een huichelaar komt een keer tot het moment van de ontmaskering. Als het niet in dit leven is, dan is het voor de rechterstoel. Dus dat kan ook. Dat je wel blijft. Maar niet om de reden waarom Petrus blijft. Dat kan dus ook. Daar waarschuwt de Heer ons ook voor. Dat er ook vandaag huichelaars in de kerk kunnen zitten. Die blijven. Maar niet uit oprechte motieven. En dat betekent dat we de vraag ook wel eens mogen stellen, Heere, ben ik het? Zou dat van mij kunnen gelden? Ik heb ook een arglistig hart. Zijn mijn motieven oprecht? Doorgrond gij en ken mijn hart, o God. En is er bij mij een schadelijke weg, leidt me dan op de eeuwige weg. Weet u wat er bij Judas ontbrak? Nou, precies dat ene wat er bij Petrus nou wel was. En dat kun je het echte noemen. Petrus had, laat ik het daar maar beperken. Petrus had een band aan het woord. Een levende band aan het woord. Dat woord was hem. Dat woord van Christus, dat was hem zo dierbaar, zo noodzakelijk, zo heilzaam geworden. Dat kon hij nooit meer kwijt. Gods woord. En dat was het bij Judas niet. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart
en zinnen strelen. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemeld beter smaken. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Nou, als je dat zo mag zeggen, dan sta je op het niveau van Petrus. Als je dat alleen maar hoort zeggen en zelf er geen commentaar op geeft, misschien als de gemeente het zingt, het ook nog meezingt, maar zonder dat het een echo in je hart geeft, pas dan op. Amen. Psalm 119, vers 52. Laten wij danken, getrouwe God, we zeggen uw naam dank dat u Petrus en de anderen tot het moment gebracht hebt dat ze met de oprechte keus van hun hart in bewustzijn voor zichzelf toch heel duidelijk hebben mogen zeggen tot wie zullen we anders heen gaan. Gij alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. Heren, zo hebt u het er zelf als het ware uitgehaald. U hebt die belijdenis zelf uitgelokt. U hebt hem zelf eerst in het hart gelegd en toen kon die er ook uitkomen. Toen kon die ook uitgesproken worden. En wat was het ook waar, heren, wat was het ook waar. En wat hebt u dat zelf ook gezegd. O God, wij bidden van u dat dat in ons leven er ook mag zijn. We hebben allemaal de neiging om weg te gaan. Zeker als we echt iets van het genadekarakter van het evangelie leren begrijpen. Dat er een hoop mensen blijven, dat kan ook nog wel eens wezen omdat ze dat geheim nog nooit hebben gezien. Maar als dat geheim werkelijk voor ons open gaat, dan komt een moment van aanvechting. Willen we dat wel? Zo zalig worden, op uw wijze zalig worden, langs die enige weg van dat offer van Christus. Met verlies van onszelf, met afgekeurd zijn in onszelf, met totaal ongeschikt en onbekwaam gebleken zijn. Willen we dat wel? Maar heren, dat wonder, dat u dan zelf toch band aan dat woord legt. En dat het genadewoord nu voor ons juist het woord van het eeuwige leven gaat worden. En dat die ketting nooit meer breekt. O God, wij bidden van u om die band aan het woord. Die levende, die hechte, die onverbrekelijke band. We bidden u, Heere, dat gij dat door uw Heilige Geest bij jong en oud wil doen, zodat als de vraag werkelijk naar ons toekomt en als het heel persoonlijk wordt, we dat kunnen zeggen wat Petrus zei, Heere, ik kan nergens anders meer heen. Ik kan met de wereld niet meer mee, ik kan met de godsdienst niet meer tevreden zijn, ik kan met mijn eigen gerechtigheid niet meer volstaan, ik kan met mijn eigen deugd het niet meer redden, ik kan nog minder in een leven van de zonde me veilig voelen. Ik heb dat woord nodig, spreek Heere. En verkondig dat woord maar meer en meer in mijn ziel. Heere, laat zo uw werk in ons leven, in het midden der gemeente ook gezien worden. En schenk ons uw onmisbare zegen om Jezus wil. Amen. Psalm 27, het zesde vers. Zijn in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.